Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en van harte welkom bij Ik zou wel eens willen weten. Bij mij aan tafel zitten vanavond dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg. Vanavond een vraag van een luisteraar die wil weten hoe God aankijkt tegen zijn kinderen. Als heiligen, zoals de Bijbel de gelovigen op verschillende plaatsen aanspreekt, of nog steeds als zondige mensen. We kregen een brief van een meneer over dit onderwerp, een mail, en die zal ik nu eerst voorlezen. Mijn vraag is, ben ik een zondig mens? In de kerk, maar ook daarbuiten, wordt vaak gebeden: Heer, ik ben een zondig mens, geneigd tot al het kwaad. Wilt u mijn zonde vergeven om Christus wil? In de Bijbel staat dat we geheiligd zijn, apart gezet. We horen bij God en Jezus. Jezus die voor onze en mijn zonde heeft betaald. We zijn vrijgekocht door Jezus. In 1 Johannes 1, vers 8 en 9 staat: als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonde, dan zal Hij, die getrouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als ik een christen ben, en dat ben ik gelukkig, en God waarlijk lief heb, ben ik dan een zondig mens, of ben ik dan een mens die God lief heeft en nog steeds zonde doe? Ben ik een slecht mens en kan ik bij lange na niet voldoen aan Gods wil? Of ben ik Gods kind en mag ik uit genade en door de Heilige Geest leven als een gezegend mens die elke keer weer bij Hem mag komen, omdat ik een levende relatie met Hem heb? Het maakt toch echt wel verschil als de Heilige Geest in je woont? Voor mij is het van wezenlijk belang. Ben en blijf ik een zondig mens, hoe mijn relatie met God ook is? Of ben ik een gezegend mens die erg genoeg ook nog zonde doet? Ruud, mag ik jou allereerst het woord geven?
Ja, toen ik deze vraag zo las, toen kwam bij mij als eerste naar boven een boek wat ik jaren geleden gelezen heb van Thomas Boston. Dat is een Schotse puritein. Een heel bekend, ook een heel ernstig boek. En dat heet De Viervoudige Staat. Dat gaat over de positie van de mens. En daar beschrijft hij in dat vanaf de schepping, voor de zondeval, is de mens een schepsel van zijn maker. Zo was het. Maar sinds de zondeval is het veranderd. Is een mens een zondaar geworden. En God is zijn rechter geworden. Het was goed en het werd slecht. En zo worden wij principieel geboren als zondaars. Maar wat gebeurt er als er genade in ons leven komt? Dan word je van een zondaar een kind van God. En dan wordt God als rechter wordt jouw vader om Christus wil. En dan de vierde staat, zoals Boston dat beschrijft, is dan de heerlijkheid waarin wij in de hemel als koningen en priesters mogen zijn. He, wat het was en hoe het slecht werd en hoe het nu kan worden door Christus, door genade, en hoe het eenmaal zal zijn. En die verandering van nummer 2 naar nummer 3, van zondaar naar Gods kind, dat is zo'n enorme verandering dat ik van kind des torens tot een kind van God mag worden. Van een veroordeelde tot een begenadigde. Van een zondaar tot een kind van God. Door het geloof in Christus. En daar gaat de brief over. En dan moet ik zeggen, ik ben het eigenlijk met de briefschrijver eens. He, door de Heer Jezus en door genade van God blijf ik geen zondaar meer principieel. Maar mag ik geworden, gemaakt zijn tot geliefd kind van God. Dat is mijn positie, mijn staat voor God in Christus.
Maar tegelijkertijd blijf je zondaar. Een mens die nog steeds zonde blijft doen. Ja, en hoe ga je daar nou mee om?
Allereerst wat goed is om te zeggen is dat wat Ruud zei, dat een staat is, een positie. En dat moet je even loskoppelen, dat bij een staat of positie ook altijd een gevoel zit. Dus de realiteit van het leven is dat ik een kind van God geworden ben, dat God mijn vader is, maar dat ik inderdaad nog niet volmaakt ben. Uh-huh. En dat er nog wel zonde aan mij kleeft. Of nog beter gezegd, zoals het hier ook stond, van we zijn geneigd. Die neiging zit nog steeds wel in mij. Ik heb dagelijkse leiding van de Heilige Geest ook nodig. Dus mijn gevoel zegt niet altijd waar mijn positie is. Ja. En een kind van God, doet er goed aan om dagelijks zich te realiseren wie die mag zijn door Jezus Christus.
Ja.
Dat noemt de Bijbel in hem.
Mm-hmm.
Voortdurend die woorden die in Efeze terugkomt en ook bij Paulus van in hem. Daarom mm-hmm. zegt Paulus ook tegen alle gemeenten heiligen. Dat is degene die net op bekering is gekomen tot de persoon die al jaren in die kerk zit.
Ja.
We zijn, in Gods ogen zijn we heiligen.
Ja.
Maar dat wil nog niet zeggen dat jij helemaal volmaakt bent. Heiliging is ook een weg, is ook een richting
ja.
en niet een staat.
Want dat woord heiligheid, zoals het in de Bijbel vaak genoemd wordt, hè, in 2 Korinthe 1 vers 1, hè, waar inderdaad bijvoorbeeld staat Timotheus, de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen in Achaïe. Hoe wordt dat precies bedoeld? Hè? Er wordt ook wel gezegd, ja, dat heeft te maken met, dat moet je uitleggen als apart gezet.
Apart gezet, ja. Heiliging, wees heilig zoals uw vader in de hemel heilig is. Dus dat is niet bedoeld als wezen gelijken van God de Vader.
Ja.
Dat is een onmogelijkheid. Ja. Wij zijn geredde mensen, we zijn geredde zielen. Een andere zaak is van, als je zegt, te gemakkelijk zegt van, ja, maar ik doe nog zonde, is mijn wedervraag, oh ja, joh, wil je dat zo graag dan?
Hm.
Dat is natuurlijk ook niet waar.
Nee.
We beseffen dat we nogal dat de zonde aan ons kleeft, dat we geneigd zijn tot zonde. Maar als je God waarlijk lief hebt, zoals hij dat hier zegt, dan wil je geen zonde doen.
Ja, toch is dat. Ja.
Dus je kan niet zeggen, als ik een christen ben, en dan ben ik gelukkig, en God waarlijk lief heb, dan ben ik een zondig mens. Ben ik dan een zondig mens? Nou, hier komt mijn punt. We hebben vaak bij zonde een beeld dat we denken, zonde is iets leuks, iets moois, wat ik van God niet mag doen. En als ik het niet doe, dan is God blij, want daarmee bewijs ik mijn liefde voor hem. En dat is absoluut helemaal fout. God zegt, Henk, zonde is dood. Als je zonde doet, sterf je. Dus als je liegt tegen je vrouw, verlies je een stukje integriteit in je relatie met je in je huwelijk. En sterft je huwelijk een beetje. Als ik mijn kinderen niet goed verzorg, dan sterft er wat aan mijn bescherming. Dus Henk, zondig nou niet, want dan leef je niet meer. Dan ga je dood. Dat is wat God zegt.
Ja.
En dan noemt de Bijbel dat afleggen van die zonde, dat is de heiliging. Dus als ik God waarlijk lief heb, dan is zonde voor mij ook helder dat ik aan het sterven ben. Dus je kan het omdraaien. Als je worstelt met zonde op een bepaald gebied, kan je ook tegen de Heere God zeggen, Heere God, wilt u mij openbaren welke dood er achter deze zonde zit. Zodat ik een heilige leven ga leiden. En niet zo een beetje slachtofferachtig van, ja, ik doe ook nog zonde.
Ja.
Ja, ik herken deze vraag wel heel erg, hoor. Want ik vermoed dat de vraagsteller of de vraagstelster, dat die uit Revoland komt, net zoals ik. En dan, ja, dan, het was voor mij een openbaring. Henk, jij komt uit de evangelische achterban. Het was voor mij een openbaring toen ik mocht gaan inzien in de schrift, vooral de Efeze brief, wat nou je identiteit is in Christus. Dat is mij nooit zo verteld. Je blijft, er heerst in onze kringen, mijn kringen eigenlijk, toch zo'n idee van, je blijft toch eigenlijk, wat Luther zei op zijn sterfbed, we zijn nur bettler, hè? Wij zijn maar bedelaars. En daar kom je er eigenlijk nooit bovenuit. Hè? Wij zijn arme zondaars en dat blijft tot onze laatste snik. En
maar,
ik denk,
maar bedekt met het bloed van het lam.
Precies. Nou, toen ik dat ging ontdekken, dat was zo bevrijding. Bevrijding. Hè, dat we een nieuw schepsel in Christus geworden zijn.
Ja.
Wat Richard zei, heilige. Hè, dat we aangenaam zijn gemaakt in de geliefde. Hè? Geliefd kind van God. Nou, ik noem u geen slaven meer, ik noem u vrienden. Dat je identiteit, los van gevoel of ervaring. Want als ik mijn ervaring moet laten spreken, als ik luister naar mijn gevoel en kijk naar mijn omstandigheden, dan kom ik ook niet verder dan in mezelf een bedelaar. Maar God ziet mij aan in Christus. En dat maakt het qua positie zo anders en zoveel rijker. En daar gaat wel een hele, als ik als voorganger elke zondag zeg, mensen, wij zijn zondaars, en je komt daar ook als heiligen, ook als bekeerde mensen, kom je daar nooit bovenuit, dan doe ik ze ernstig tekort. En dan blijven ze toch in de schaduw leven en niet in het licht, in het volle licht van Gods rijke genade.
Ja, je gaf net al aan inderdaad, je hebt een andere identiteit. Ja. Gelaten 2:20 is natuurlijk een belangrijke tekst in dat verband. En ik leef, maar niet meer ik, maar Christus woont in mij. tegelijkertijd is het dan heel moeilijk om dan ook te, hey, Richie, te beseffen elke keer dat je...
moet je dan wel bij zeggen dat er wat achter staat, hè? Uh-huh. En voor zover ik nog in het vlees in zonde leef, leef ik door het geloof in Jezus Christus. Uh-huh. Dus ja, ik ben in Christus een nieuwe schepping. Maar waar ik nog zonde doe, mag ik geloven dat Jezus mij gaat helpen daar overwinning over te boeken. Ja. Dat is leven in het geloof. En dat is niet roepen, o arme zondaar die ik ben. Tuurlijk heb ik mijn tekortkomingen. Maar ik geloof dat Jezus Christus dat allemaal aan het kruis voor mij gedragen heeft. Dus er is hoop en er is ook vooruitzicht dat we kunnen groeien in het geloof.
Ja, toch kan dat een hele worsteling zijn, hè? Als je weet dat Christus in jou woont. En tegelijkertijd elke keer weer dat je ziet dat je niet voldoet aan het volmaakte wat God van jou vraagt.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar als je dus de focus legt dan op wat je fout doet. Mm-hmm. En daar ook de worsteling mee aangaat. En je legt dan het accent, ik moet het beter doen. Ja. Dan doe je tekort aan het werk van Jezus Christus. Want hij moet het doen. Hij is daarvoor gestorven. Wat is dan de oplossing? Is vraag nou aan God, wat is de dood die erachter zit? Want als je God lief hebt, wil je ook niet sterven. Wil je dat leven van God pakken. Hm. Het heeft mij heel veel geholpen dat bijvoorbeeld liegen tegen je vrouw. Toen ik geen christen was, was dat schering en inslag. En dat je dan ineens ontdekt van, als ik lieg, als ik niet eerlijk ben, niet integer, dan sterf ik dus aan mijn eerlijkheid naar mijn vrouw. En er sterft wat in ons huwelijk. Hm. Dat is toch afschuwelijk, dat wil ik niet meer.
Ja,
ja, ik denk wel dat ik begrijp wat je bedoelt, Richard. Maar dan toch zeg ik dit. Hè. Aan de ene kant hou ik inderdaad overeind, zoals het in de schrift staat, hè, dat arme zondaars zijn en blijven tot de dood. Dat kan zo verlammend werken op mensen. Dat onze identiteit in Christus anders is voor God. Hè. Het is eigenlijk een slag in het gezicht van de Heere Jezus, die voor mij stierf, als ik onder het niveau leef zoals hij het bedoeld heeft. Aan de andere kant, wij vallen in zonde. Wij doen nog zonde, helaas. En dat geeft de briefschrijver zelf ook aan. En dan komt het. Wij doen nog zonde. Moeten wij dan eraan toegeven, nou, de zonde is toch eenmaal zo sterk nog in ons leven, ook nadat we de Heer hebben leren kennen? Of, en dat zal Henk met me eens zijn, denk ik, die zonde is sterk, dat is waar. En ik ben zwak, ook als ik wederom geboren ben. Maar aan de andere kant, er is toch een overweldigende kracht in Christus. Mm. En de Heilige Geest woont toch ook in een kind van God. En die kracht van de Geest is toch ook beschikbaar. En vergeleken met de kracht van Hem, van Christus, en de kracht van de Heilige Geest, dan is de zonde in principe te overwinnen. Niet door mij, doordat ik moet gaan presteren, maar doordat hij zijn krachten in mij kwijt kan.
Ja, toch, de worsteling van deze brief, die zie je ook al bij de apostel Paulus, hè, in Romeinen 6, waar hij dan zegt, Romeinen 6 vers 6, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Maar dan een hoofdstuk verder, dan is weer in hoofdstuk 7 weer die bekende strijd van het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus bij Paulus lijken dezelfde vragen te leven.
Heel duidelijk. Romeinen 6 behandelt hij de staat, hè, waar Ruud mee begonnen is. Dus hoe God naar ons kijkt en dat je geen niet langer een slaaf van de zonde hoeft te zijn. En hij zegt dan van, zo kijkt God naar jou. Je bent gered. Je bent bedekt met het bloed van het lam. Dus je zonden zijn vergeven. Dat betekent dus dat zo kijkt God naar jou. Volledig gerechtvaardigd door het bloed van het lam. Dan gaat hij terug van, of hij gaat zelfs nog een stapje verder. Oh, kan je dan maar doorgaan met zondigen? Want dan neemt de genade wel toe, want God heeft het toch vergeven. Dan zegt hij absoluut niet. Dat zijn de moderne woorden. Of volstrekt niet, zegt de oude vertaling. Mijn vertaling zou zijn, dat is een walgelijke gedachte. Je gaat toch geen zonde doen, dood in je leven uitnodigen om weer vergeven te worden. En dan gaat hij in hoofdstuk 7, gaat hij verder. En dan laat hij zien dat onder dat bloed, daar zit nog steeds Henk Rothuizen, die nog steeds niet helemaal volmaakt is. En daar geeft hij die spanning. Dus hij zegt, ja, ik weet dat mijn positie geheiligd is in Jezus Christus. Dit is mijn dagelijks leven. Ik wil wel het goede doen, maar dat doe ik soms niet. Hoe kom ik hier nou uit? Dat zegt hij ook aan het eind. En dan zegt hij, dat lijkt alsof ik een dood lichaam met me meesleep. Dan zegt hij, door Jezus Christus. Dan wijst hij op de weg. De weg is dus altijd naar Jezus. Want aan de ene kant, wat Ruud zegt, van je kan er altijd onder blijven zitten. Oh, ik ben een ellendig mens en dat is verlammend en dat maakt ook dood. In mijn kringen, dat wil ik dan ook wel zeggen, leeft er wel eens de overwinningssfeer. Wij doen het wel eventjes, want we zijn vergeven. Nee, het blijft leven in Christus. Afhankelijk van hem zijn. Dagelijks weten dat Jezus voor je gestorven is en opgestaan is. En dat jij met hem mede gekruisigd bent en mede opgestaan bent. En dat je opnieuw in de hoop mag leven. Vandaag mag ik met u gaan leven. En met u kan ik overwinning boeken.
Ja, helder. Ik ben het met je eens. Romeinen 16, dat die positie, hè? En Romeinen 7 is de praktijk. Hoe gaat dat? Ja. Hoe werkt dat nou uit in het leven van een christen? En dan zie je dat hij het gaat proberen. Als ik het goede wil doen, dan ligt kwaad me bij. En hij zakt weg. Hè? En ik ellendig mens. Nou, dan kom je weer bij de brief. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Vraagteken. En daar geeft Paulus zelf het antwoord. Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. En dan begint Romeinen 8. En ja. Het is mooi, Richard, als je die Romeinen 7 en Romeinen 8 eens naast elkaar zou lezen. Hè? Romeinen 7 is allemaal ik. Die wedergeboren mens, die wil zo graag leven zoals God het wil. En het lukte maar niet. En in Romeinen 8, dan hoor ik helemaal geen ik meer. Maar dan is het de Heilige Geest. En is het Christus. En meer dan overwinnaars in hem. Enzovoort.
Tegelijkertijd noemt ook Paulus ergens elders in zijn brieven zichzelf de grootste van de zondaar. Hè?
Ja.
Dus
ook.
Dus dat die zonden blijven ook in zijn leven toch wel een hele grote rol spelen.
Ja, maar niet, hij noemt zich wel een zonde, maar niet in de vorm dat hij onder veroordeling leeft.
Juist.
Hij erkent wie die is. En dat erkennen jij en ik ook wel.
Ja.
Maar hij blijft overtuigd dat hij in Christus meer dan overwinnaar is. In Christus is hij geheiligd. Ik vind Efeze daarin zo mooi. Efeze 1 vers 1 tot en met 13. Daar staan 8 dingen die God voor ons gedaan heeft. En die we mogen ontvangen. Ik ben vergeven. We zijn geheiligd. We hebben zijn genade ontvangen. Dat zijn allemaal dingen die naar ons toekomen. Door het werk van Jezus Christus. En dat noemt hij daar dan steeds in hem. Ja. In hem hebben we. In hem zijn we. En er zijn echt 8 dingen die zou je zo kunnen opnoemen. Ja. En dat is, dat is de zekerheid die we hebben. Dat wil nog niet zeggen dat ik zelf het zo goed doe.
Mm-hmm.
Want dan kom je in werken terecht.
Ja.
Nee, het is een relatie, een spanning die je steeds weer bij Jezus Christus brengt.
Wat jij zegt, Richard, mag ik daar nog even op doorgaan? Ja. Dat is een belangrijk iets, maar je moet dat niet met elkaar gaan verwarren. Hè, wat we zojuist hebben gezegd, Henk en ik, over die staat, dat is zo. Aan de andere kant, hoe beleef je dat nou voor jezelf? Hè? En dan zie je iets heel opmerkelijks. Als je de brieven van Paulus leest, op een gegeven moment, 25 jaar na zijn bekering, zegt hij, ik ben de geringste van de apostelen. En 30 jaar na zijn bekering, in een andere brief die hij later schrijft, zegt, ik ben de allergeringste van alle heiligen. En dan 32 jaar na zijn bekering, hè, niet zo lang voordat hij de marteldood sterft, dan zegt hij, ik ben de grootste der zondaars. Dus je ziet een trap naar beneden als het gaat over ootmoed en wie hij nou is in zichzelf voor God. Hoe meer hij naar het kruis kijkt, hoe meer je beseft wat daar gebeurd is, hoe meer je gaat buigen in jezelf. Maar dat zegt hij niet als zondaar, hij zegt het als kind van God. Je gaat je steeds meer verwonderen als het ware. Je gaat steeds meer begrijpen van hoe grote zonde en ellende God je in Christus heeft verlost. Toen hij pas tot bekering kwam, de weg naar Damascus, de heerlijkheid van Christus zag, toen realiseerde hij zich dat hij Christus had vervolgd. Maar hoe ouder hij werd, hoe meer dat werd verdiept als het ware. Maar hij zegt het niet in zijn ellende meer. Hij zegt het met des te grotere vreugde. Ik ben daarvan verlost. En dat maakt het wonder eigenlijk des te groter. Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat verwonderen over aan de ene kant de diepte van de verdorvenheid die er zit in je hart. En aan de andere kant de rijkdom van Gods genade dat hij je daarvan nou verlost hebt.
Dus je gaat je groter zondaar voelen. Tegelijkertijd doe je minder zonde omdat je, als het goed is, een diepere relatie met Christus krijgt.
Ik weet niet of Paulus zich een grotere zondaar voelde.
Het is een vraag.
Hij erkent de status van zijn zondaarschap. En hij erkent het bloed van het lam dat over zijn leven is uitgegoten. Ja. En hoe langer je met de Heer werkt en leeft, hoe dankbaarder je wordt. Want je gaat steeds meer zien van, dat heb ik niet gedaan. Dit is wat God deed. Paulus heeft dat heel duidelijk. Hè? Als hij de eerste keer in Jeruzalem komt, is hij niet te harde. Dat is een arrogant, eigenwijs ventje die de Bijbel beter kent dan iedereen. En het wel even ging doen.
Ja.
En dan moet God hem 8 jaar naar Arabië laten gaan om hem even af te koelen. En dan komt hij in nederigheid, komt hij in Antiochië terecht. En dan begint het verhaal pas. Dus het is vanuit de ootmoed wat Ruud zei. Van ik weet wat mijn reële status zonder Christus is. Maar dit heeft Jezus bij mij gedaan. En daar ben ik zo dankbaar om. Ja. En dan kan je rustig terugkijken en zeggen... ja, ik ben de grootste van alle zondaars, ja. Maar wel verlost.
Dit thema is natuurlijk best wel een actueel thema... ook in reformatorisch Nederland. Hè, waarbij in bepaalde kringen heel erg de nadruk wordt gelegd op levensheiliging. Terwijl anderen weer zeggen... ja, je moet oppassen voor zo'n overwinningsleven. Van nou, de zonden die zijn achter de rug. Halleluja, we leven in Christus en de zonden zijn ver verleden tijd. Wat is nou de juiste Bijbelse balans daarin, hè? Dat is toch vaak nog wel zoeken.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat ben ik met je eens. En ik denk dat het woord zelf ook telkens weer je zal corrigeren. Hè? Kijk, ik denk bijvoorbeeld in de praktijk aan een man als Johannes de Doper. Hij zegt op een gegeven moment, ziende op het lam, hij zegt... hij moet wassen, ik minder worden. Dat is de praktijk. Hij was de vriend van de bruidegom. Hij heeft nooit getwijfeld aan die staat die hij had. Zo dicht bij de bruidegom. Maar in zijn eigen beleving... het moet Jezus, Jezus, Jezus zijn. En ik, dat ik, dat gaat... Er is eens een gedichtje geschreven door iemand. 4 regels, ik ga het voorlezen. En dat gaat zo. En ik denk dat dat zo waar is. Niet ik, maar hij heet dat gedicht. Eens was u niets. En ik was toen alles... Vervolgens, toen werd u voor mij iets, maar ik bleef nog veel. Daarna werd u veel, maar ik bleef toch nog iets. En tenslotte, toen werd ik niets en hij werd alles. Nou, dan ben je rijp voor de hemel als Christus werkelijk je alles is. Henk, of niet?
Prachtig gedicht. Ja, heel mooi. Ja.
En het geeft ook het proces van groei aan.
Ja, geestelijke
groei. Dit is het proces van groei. En ik ben het helemaal met je eens van... als je het kruis uit je leven verliest en het bloed van Jezus verliest... dan raak je het zicht kwijt. En dan raak je of verlammend onder van... oh, ik ben een zondig mens. Of je denkt dat je het zelf gedaan hebt. En dan ben je de overwinnaar die in trots leeft. Ja. En beide zijn niet goed. Eerlijk zijn, weet je... Ik zeg wel eens, je mag met je voeten op de aarde leven... maar je moet wel met je hoofd in de hemel blijven. Dus in de hemel ben ik een geheiligd iemand. Maar ik leef dagelijks nog op deze aarde. En ik weet dat er stof aan mijn voeten komt.
Ja.
Die moet je ook regelmatig laten wassen. Nou, dat doen we tegenwoordig bij het avondmaal. Dus bij het avondmaal, bij de tafel van de Heer... mag ik weten dat zijn bloed voor mij gevloeid heeft. En dat ik aangenomen ben als een kind van God. Ondanks wat er in mijn leven gebeurt.
Ja, het is natuurlijk een hele lange brief met heel veel verschillende dingen. Maar de kernvraag is, hoe ziet God mij? Is dat kort samen te vatten?
Ja, God ziet mij als een kind van hem. Ja. Geheiligd door Jezus Christus.
Ja, inderdaad. En ik heb eens gelezen bij de Messias beleidende Jood, Isaac da Costa. Hij zegt, die nieuwe mens, wat jij mag zijn in de Heer Jezus... dat maakt de persoonlijkheid van een christen uit... En daar ben ik met arme zondaar of meer dan overwinnaar. Dan zeg ik, ben ik een bedelaar of een koninklijk kind door de Vader bemind? En dan zeg ik met Paulus, ik dank God door Christus Jezus, onze Heer.
Goed, lijkt me ook mooi om hiermee af te ronden. Want we zijn hier helemaal door onze tijd heen. Vindt u het fijn om nog even wat door te praten over wat u vanavond gehoord heeft? Of heeft u zelf er nog andere vragen bij? Dan kunt u daar rustig over napraten door te bellen met onze afdeling Nazorg. Het telefoonnummer is... 0900 647 48 49. En heeft u zelf een vraag voor dit programma? We kunnen vragen nog goed gebruiken. Schroom dan niet, stuur een mailtje naar ikzou@eo.nl. Volgende week praten we over de vraag van een luisteraar... die wil weten hoe ze beter kan omgaan met haar eenzaamheid. Graag tot volgende week.
Op 18 december 1984 overleed Feike Asma.